Ja, we gaan, ik zei het net al, we gaan echt aan de gang met een soort bijbelstudie, broers en zussen. Dus als je een bijbel bij je hebt, zeker erbij pakken. Ik heb ja gezegd tegen deze spreekbeurt, maar niet weten dat jullie in een dikke serie zitten. Dus dat kost ook wel weer even de nodige voorbereiding, maar dat is helemaal prima. Dus daar gaan we mee aan de slag vanmorgen. Ik heb zelfs mijn laptop, dat heb ik nog nooit gedaan, maar ik heb zelfs mijn laptop meegenomen. En als je geen Bijbel bij je hebt, dat heel veel evangelicalen die doen dat niet meer in deze tijd. Ik vind dat best jammer eigenlijk persoonlijk. Geen oordeel hoor, maar af en toe heb ik ook een paar Bijbelteksten op het scherm. Maar misschien heb je je telefoon bij je, dan kun je ook wat meelezen met de teksten die vanmorgen langs gaan komen. Fijn om hier te zijn. Bijbelstudie. Even kijken hoe laat ik ga beginnen. Ja, want ik heb hele mooie instructies gekregen hier in Berea. Mag niet te lang duren, ook niet te kort. Bijbelstudie over Romeinen. Heel benieuwd wat jullie allemaal al afgelopen zondagen, afgelopen maanden geleerd hebben. Ik zal je eerlijk zeggen vanmorgen, laten we gewoon eerlijk zijn aan elkaar. Dat is volgens mij het allermooist. Hè? En ook onze roeping om trouw te zijn en eerlijk te zijn. Geloof en vertrouwen, daar gaat het over vanmorgen. En toen dacht ik, maar daar hoeven we toch helemaal niet meer over te hebben. Daar hoeven we toch helemaal niet meer over te hebben. Als we al onderbij 2000 jaar onderweg zijn. En of je dan vanmorgen gekomen bent en hier zit in deze aula, of thuis meekijkt, dan snappen we inmiddels van generatie op generatie toch wel een beetje waar het over gaat. Als we nadenken over geloven en over vertrouwen. Wordt het niet tijd dat we veel meer gewoon de focus leggen op vooral zijn en doen vanuit geloof en vanuit dat vertrouwen? En tegelijkertijd, als je dan die Bijbel, die woorden van God induikt, dan leer je weer opnieuw mooie dingen. Je wordt aangespoord om die weg met God te gaan. Nou, daar gaan we vandaag dan ook met elkaar over in gesprek. Ik heb ook al aan het einde van de preek een soort geloofsoefening. Ja, ik weet niet of dat het goede woord is, maar die komt straks wel. Dat is een soort van cliffhanger, waarin je daadwerkelijk even iets moet doen nadat je naar het woord van God geluisterd hebt. Om een beetje te begrijpen waar het over gaat in hoofdstuk 4... moeten we even kijken naar die hoofdlijn van die brief van Paulus in de hoofdstukken daarvoor. En daar wil ik je even kort in meenemen. Ik vind het wel mooi, dat doet Paulus heel vaak. Hè? Als hij brieven schrijft aan de gemeenten, aan die verschillende gemeenten die verspreid zijn over Azië, dan begint hij om even aan te geven dat het niet hemzelf, dat hij het zelf niet is die spreekt, maar dat hij weet, eigenlijk hoe ik dat net ook even kort vertelde op die stoel, dat Paulus zich geroepen weet als het ware door God, dat hij een roeping ontvangen heeft om het goede nieuws, de blijde boodschap van God door te geven. Dat staat in het allereerste begin, Romeinen 1. En dan in die eerste 7 versen, ergens werd ik gelijk al geraakt toen ik daarmee begon te lezen. God heeft mij de taak gegeven, zegt Paulus, om het goede nieuws van God aan de mensen te vertellen. En dat goede nieuws, waar gaat dat over? Dat gaat over zijn zoon. Dat gaat niet over Paulus, maar het gaat maar over één persoon, dat is de Heer Jezus Christus. Dat goede nieuws gaat over zijn zoon Jezus. Zijn zoon die als mens geboren werd uit de familie van koning David. En eigenlijk is het gewoon een gelijke samenvatting in dat eerste hoofdstuk over dat evangelie. Dus alle tieners en jongeren en een paar kinderen zie ik zitten die hier vanmorgen zitten. Je zou denk ik na deze preek vandaag in een paar minuten tijd opnieuw kunnen uitleggen wat het christelijk geloof betekent. Want Paulus doet dat hier in een paar zinnen. Waar gaat het dan over? Dat goede nieuws gaat over zijn zoon die als mens geboren werd uit de familie van koning David. Jezus werd gedood, maar de Heilige Geest heeft Jezus weer levend gemaakt. En daarmee heeft God duidelijk bewezen dat Jezus de zoon van God is. Dus het feit dat de geest van God, de geloof in een drie-enige God, Jezus heeft laten opstaan uit de dood. Paulus zegt dus gelijk eigenlijk al het eerste argument. Alleen daarom kunnen we al zien dat Jezus God is, dat hij de zoon van God is. De Messias, onze Heer. En hij is heel erg goed voor mij geweest, zegt Paulus in die eerste verse. Hij heeft mij al mijn schuld vergeven. En wie wil dat nou niet in deze tijd? Ik weet niet hoe het bij u en bij jou zit, maar ik ontmoet best wel een aantal mensen die onder een last gebukt gaan. Die last hebben van schuld, van schaamte, die iets voelen wat soms op hun schouders soort van hun eerder naar beneden drukt dan dat ze rechtop mogen staan en dat leven in vrijheid mogen leven. Wie wil dan niet bevrijd worden van zijn schuld? En Paulus zegt in die eerste verse gelijk al, hij, Jezus, de Zoon van God, heeft mij bevrijd van mijn schuld vergeven. En hij heeft me een taak gegeven. En daar gaat hij dan over vertellen. Een taak gegeven, ik moet de niet-Joodse volken oproepen om in God te gaan geloven en hem gehoorzaam te zijn. Paulus geroepen door God om niet-Joden het evangelie, die blijde boodschap, te vertellen. En nadat hij dat verteld heeft, hen ook op te roepen om hem gehoorzaam te zijn, Jezus te gaan volgen. Paulus verlangt ernaar om de Joden in Rome te ontmoeten. Jullie horen daar ook bij, zegt Paulus dan. Ook jullie zijn door Jezus Christus geroepen om bij hem te horen. Lieve broers en zussen, in die eerste verse van hoofdstuk 1, God houdt heel veel van jullie. Hij heeft jullie geroepen om hem te dienen en bij hem te horen. En dat vind ik wel apart aan dat evangelie van Jezus. Dat dat tot op de dag van vandaag geldt. Vanmorgen, namens de woorden van Paulus, namens God zelf, mag ik tegen jullie zeggen, lieve broers en zussen van Berea hier in de Maten, ook jullie horen erbij. Ook jullie, lieve broers en zussen, worden door God gezien. God houdt heel veel van jullie. En hij heeft jullie geroepen, hij heeft jou geroepen, om hem te dienen en bij hem te horen. Nou, en dan komt dat allerbekendste vers, denk ik, uit dat eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Vers 16. Want ik schaam mij het goede nieuws niet van Jezus Christus. Het is een kracht van God wat tot redding leidt voor de mensen die in hem geloven. Paulus gaat door. Dan vertelt hij even een paar zinnen. Dat mensen, al zouden ze niet geloven, dan zouden ze niks met de Joodse cultuur en traditie hebben. Dan nog kunnen ze God ontdekken door de natuur. Dat kun je lezen in de versen daarna. Vers 17 en vers 18. Vervolgens zegt Paulus dat mensen afgedwaald zijn bij God vandaan. Dat er een soort gap tussen God en mensen gekomen is. En het is wel grappig om te zien, want zo is Paulus ook. Als je al die brieven doorakkert, dan is het ergens ook al een soort zwart-wit mannetje. Heel een soort van de tegenstellingen schetsen, echt tegenover elkaar zetten. Want dan zegt hij, ja, weet je, de heiligen, die houden van God en God houdt van hen. Maar die slechte mensen, dat is drama, joh. Je zou kunnen zeggen, Paulus is een of andere pessimist bij tijden. Alsof hij in een depressie beland is. Weet je wat hij zegt? Over mensen die God niet kennen. Ze zijn oneerlijk, ontrouw, hebzuchtig en gemeen geworden. Ze zitten vol jaloersheid, moord, ruzie, bedrog en wreedheid. Ze roddelen, ze liegen, ze beledigen God en scheppen op over zichzelf. Ze weten steeds wel weer wat slechts te bedenken. Ze zijn ongehoorzaam aan hun ouders. Ze zijn onverstandig, onbetrouwbaar, onvriendelijk, haatdragend en liefdeloos. Vers 29 tot 31. Dat zal maar over je gezegd worden. Misschien zit je hier wel en denk je van, joh, weet je, Paulus kan dat soort van tegenover elkaar zetten. De christenen, de niet-joden of de joden die tot geloof gekomen zijn, die het blijde nieuws omarmd hebben, daaruit zijn gaan leven versus de niet-gelovigen. Misschien zit je hier wel en denk je, ja maar joh, dat kun je net zo goed van christenen zeggen. Want ik ben teleurgesteld geraakt, niet in de niet-gelovigen. Mijn buurman die God niet kent, die is beter en liever voor me dan de christen op mijn werk. Of die broer, die zus, die je pijn gedaan heeft, bewust of onbewust. Ik heb dat zelf ook bij tijden ervaren. En dat is echt pijnlijk en ingewikkeld hoor. Als je broers en zussen die samen God belijden, je pijn doen. Nou, dan in hoofdstuk 2, dan gaat Paulus daar even op door. En dan gaat hij tegelijkertijd iets zeggen over dat God eigenlijk alle mensen ooit zal oordelen. Het is wel bijzonder, want dan maakt hij opnieuw onderscheid en dan zegt hij, joh, er is een groep die voortdurend veroordeelt. Doe dat niet, want dat oordeel is aan God. Zeg niet over de ander dat ze slechte dingen doen. Want als je zelf niet het vermogen hebt je eigen daden te doorzien, ja, waar gaat het dan over? Bij tijden lijken je eigen daden soms ook op die slechte mensen. Dus oordeel niet. En als je je eigen gedrag net zo goed zou kunnen veroordelen en net zo goed ontdekt dat je slecht staat, slecht doet ten opzichte van God. Laat dat oordeel aan God over. En dan gaat Paulus iets vertellen over dat verschil tussen de wet en mensen die de wet niet kennen. Joden, die kennen de wet van Mozes en de profeten. En ze zullen ook naar die aanleiding van die richtlijnen uiteindelijk veroordeeld worden. Maar de niet-joden, de heidenen, jij en ik, op basis van de goede keus die je wel of niet maakt. En dan die kerntekst in vers 13. Niet wie de wet kennen, maar mensen die de wet doen, die worden door God vrijgesproken, zegt Paulus. Dus niet wie de wet kennen, maar doen en daaruit leven, die worden vrijgesproken. En dan zegt Paulus, jullie Joden vinden de wet heel belangrijk. Jullie scheppen erover op dat jullie God kennen. Dat staat dan in vers 17 en vers 18. Jullie verbeelden je heel wat, zegt hij. Ik lees het even in zo begrijpelijk mogelijke taal. Jullie verbeelden je heel wat. Jullie heten Joden. Jullie vinden de wet heel belangrijk. Jullie scheppen erover op dat jullie God kennen. Jullie kennen Gods wil. Jullie weten precies wat goed en verkeerd is. Het is net of hij tegen mij heeft en tegen jou heeft. Wij christenen. Er is niet zoveel verschil. Het lijkt wel alsof hij het heeft tegen de kerk van vandaag. Wij christenen staan nog altijd in de samenleving toch vooral bekend omdat we het zo goed weten. Wat het wel is en wat het niet is. Jullie denken dat jullie mensen van andere volken kunnen leren wie God is. Jullie denken dat jullie hun alles over het geloof in God kunnen leren. En dat jullie les kunnen geven aan mensen die nog niet veel van het geloof weten. En dat denken jullie omdat jullie door de wet precies weten wat God wil. Jullie leren de andere mensen dus hoe het moet. Het is net alsof Paulus het niet tegen de Joden heeft die daar bij elkaar gekomen zijn in Rome. Maar misschien zegt hij het vanmorgen wel tegen jou en tegen mij. Nou, Paulus, je begon zo positief, je begon zo vrolijk. Je begon zo vol verlangen om de christenen in Rome te ontmoeten. God houdt van je. God houdt van jullie. Waarom doe je nou zo negatief? Nou, Romeinen 2, vers 17 tot 21 schetst dat, laat dat zien. Paulus stelt als het ware zichzelf de vraag, maar hoe komt het dan dat jullie zelf niets leren? Jullie leren de mensen dat je niet mag stelen, maar waarom stelen jullie dan zelf wel? Je zou vanmorgen kunnen zeggen, als je de regeltjes volgt, je kunt superchristelijk zijn en je best doen om vooral zeg maar aan de ander of aan jezelf of vanuit een verlangen het goede te willen doen. Je kunt die regeltjes wel volgen, maar joh, leef je er ook uit? Is het vanuit je verstand al gedaald naar je hart? Geloof je werkelijk nog in dat wat je leest? Beleid je daadwerkelijk met je hart wat je zingt, met je handen in de lucht? Leef je eruit? Nou dan, en we kunnen natuurlijk niet opnieuw alles gaan behandelen, dan gaat Paulus een paar teksten benoemen over de stiptheid, het naleven van de Joodse regels, allemaal goed, allemaal prima om te doen. En het belangrijkste Joodse ritueel is natuurlijk besnijdenis. Nou, Paulus maakt er gehakt van. Wat zegt hij dan? Hallo, let eens even op, je bent pas echt een Jood, Romeinen 2 vers 29, als je dat aan de binnenkant bent. De echte besnijdenis heeft met je binnenste te maken. Want het gaat erom dat je gehoorzaam wil zijn aan God. En zo iemand zal misschien niet direct door de mensen geprezen worden, maar wel door God. De besnijdenis van het hart, zegt de Bijbel. Het gaat erom dat je leeft vanuit je hart. Dat wat je van God ontvangen hebt, wat gedaald is van je hoofd naar je hart en al die preken die je wellicht al gehoord hebt in je leven. Leven vanuit je hart. De wet geschreven op je hart. En dan komt in hoofdstuk 3, zowel de Joden als de niet-Joden, komt een soort tirannade, een soort van negatief verhaal over hoe slecht wij mensen wel niet zijn. Want als het dan om de binnenkant gaat, wat heb je er dan aan om Jood te zijn? Vraagt Paulus zich af. Nou, Joden, heel veel. Want daardoor hebben Joden de wil van God via die wet leren kennen. En de belofte van God gekregen. Maar hoe kun je dan weten wat die wil van God is? Nou, dat lees je bijvoorbeeld in die overbekende teksten als Micha 6 vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wel wat de Heer van je wil. Niets anders dan gehoorzaam zijn, trouw zijn, nederig de weg van je God gaan. Maar vraagt Paulus dan aan de Joden, als wij mensen dan ontrouw zijn aan God, laat hij ons dan ook in de steek? Nee, we hebben het net gezongen over de trouw van God. Natuurlijk niet, zegt Paulus in Romeinen 3 vers 4. God blijft altijd trouw aan zijn woord, ook al is van de mensen niemand trouw. Dat staat ook in de boeken. Als God recht spreekt, dan doet hij dat rechtvaardig, want zo is hij. En er is niemand zoals hij. Maar, vraagt Paulus zich af, hoe zit dat dan? Zijn wij als Joden beter dan de mensen die geen Jood zijn? Nee, natuurlijk niet. Ik heb toch al gezegd dat het gaat om de binnenkant en niet om die wet. Nou, en zo komen we eigenlijk als vanzelf bij hoofdstuk 4. Nadat Paulus gezegd heeft, maar door Gods liefdevolle goedheid worden Joden en niet-Joden vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus, onze Heer, de Christus. God heeft hem gegeven als een manier, ik vind dat zo mooi beschreven in de Bijbel in de gewone taal en in de basisbijbel, als manier om de vriendschap tussen God en mensen te herstellen. Wat is dat? Dat God dat aan je geeft om, om herstel te vinden in je relatie met God. Hoe dan namelijk door Jezus. Mensen die dat geloven, die kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd hebben gedaan. Alleen door geloof in die Zoon van God. En nog één keer vraagt, een soort retorische vraag, Paulus aan de Joden in Rome. Kunnen we dan nog trots zijn op onszelf? Nee, helemaal niet. En waarom niet? Omdat we alleen door geloof vrijgesproken kunnen worden van schuld. En niet door ons aan de wet te houden. Nou, dat is de opmaat. Jullie denken, nou ja, de preek is eigenlijk al voorbij, want wat heb ik nog te melden? Dat is de opmaat naar hoofdstuk 4. Paulus is eigenlijk voortdurend bezig. Het is een aaneenreiging van argumenten, bewijs wat hij wil opvoeren om Joden en wij christenen te leren, te laten ervaren, te laten ontdekken dat het niets, werkelijk niets te maken heeft met wat jij of ik doen. Of wat we bijbrengen. Of dat de wet ons rechtvaardig doet zijn. In hoofdstuk 4 van die Romeinenbrief begint Paulus opnieuw dat duid te leggen. En dat doet hij dat met het verhaal van Abraham. Dus hij roept als het ware de stamvader. Wij zijn het een beetje kwijt aan onze tijd. Wij rusten op de schouders van het voorgeslacht, wordt er dan gezegd. En dat geloof ik, zeker waar. Want waar, wat heb je nou uiteindelijk van jezelf? Het is je toch ook geleerd, hopelijk ook voorgeleefd. Maar Paulus brengt Abraham in. En in onze tijd kennen we Abraham met name, ik heb het volgens mij in een nieuwsbrief geschreven, met name van die opblaaspoppen. En misschien in Zuid tot meer dan hier in de Maat en waar jij woont. Maar als mensen 50 worden, dan heb je een van de grote opblaaspop Abraham of Sarah in de tuin staan. Hè? Misschien heb je dat wel eens gezien. En mensen weten natuurlijk helemaal niet meer waar dat vandaan komt. Maar het heeft alles te maken met de woorden van Jezus zelf. Dat is vrij bizar, na 2000 jaar. Wat mensen niet meer weten en al die funshops helemaal niet weten, is dat het komt uit Johannes. Uit Johannes 8, vers 56 en 57. En het lijkt dan net alsof als je 50 wordt, dat je dan als Abraham bent. Maar dat is niet wat het is. Het gaat over deze Bijbeltekst, Johannes 8, vers 56 en 57. Jezus is in gesprek met de mensen om zich heen. En dan gaat het over Abraham. Jezus zegt dan, jullie voorvader, jullie stamvader Abraham, heeft zich erover verheugd dat ik, Jezus, op de aarde zou komen. Hij heeft mij ook gezien en hij is daar blij over. Johannes 8, vers 56 en 57. En toen zeiden de Joden tegen hem, maar dat kan helemaal niet, Jezus. U bent nog niet eens 50 jaar. Hoe kunt u dan Abraham gezien hebben? Met andere woorden, de Joden wilden aangeven dat Jezus nog vrij jong was en niet al een oude man was om in zijn generatie überhaupt in het verleden Abraham gezien te kunnen hebben. Nou, deze Bijbeltekst maakt dat wij op een of andere vage manier opblaaspop in de tuin zetten en zeggen, joh, je hebt Abraham gezien. Want je bent inmiddels nou een oude vent of een oude vrouw van 50 en ouder. En die Abraham, die voert Paulus op vanmorgen om duidelijk te maken aan jou en aan mij wat nou geloof en vertrouwen betekent. Waarom was God dan zo blij met Abraham? Nou, lees maar eens mee in dat eerste vers. Romeinen 4, vers 1. Wat moeten we nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, ja, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Paulus zei, joh, ik breng Abraham bij jullie. En mensen waren enthousiast, lyrisch over Abraham. Abraham stond bekend als een hele bijzondere man. Een man vol wijsheid. Een man die goed was voor zijn mensen om zich heen. Een rijke man. Eigenlijk alles wat je in die tijd kon hebben, nou, dat had Abraham. En Abraham stond bekend als een man die geloofde en vertrouwde. Maar daar kun je ook zomaar weer van verdwalen. Zomaar weer denken dat het om Abraham ging. En niet op waar hij in geloofde en waar hij op vertrouwde. Het ging er niet om wat Abraham deed. Maar Paulus wil uitleggen dat als het gaat over geloof en vertrouwen, niet over die wet en niet over onze goede daden, dat geloof, dat vertrouwen van Abraham, dat betekende dat hij gered werd. Want anders, ja, zou je zomaar trots kunnen zijn. Babel in gewone taal zegt dat ook zo mooi. Waarom was God blij met Abraham en vond hij dat Abraham leefde zoals hij het zelf graag wilde? Was dat omdat Abraham zelf zo goed zijn best had gedaan? Ja, dan zou Abraham een reden hebben gehad om trots op zichzelf te zijn. Maar dan zou God niet trots op hem zijn geweest. Weet je, wij zitten in een tijd waarin we voortdurend moeten presteren. Meer dan ooit volgens mij gaat het over, kijk mij, zie mij, zie je mij het goed doen? Mag ik er ook bij horen? Perfect plaatje. Hier laat Paulus jou en mij vanmorgen opnieuw zien. Het gaat helemaal niet over wat we doen, joh. Het gaat er niet om hoe tof of hoe groot wat voor een held Abraham was. Of het idool of het inspiratievoorbeeld of wie jij dan ook in je leven hebt. Waarvan zeggen, oh, dat vind ik een mooi figuur. Wij hemelen elkaar soms de hemel in. Terwijl ik denk van, joh, maar wij weten als toch geen ander als christen. Dat we allemaal van slechts maar één ding kunnen leven. Dat is genade, dat is vergeving. Dat genade en vergeving het enige en tegelijkertijd het alles bepalende is. Wat zorgt voor je redding. Dat is Paulus aan het proberen uit te leggen. Het gaat dus niet om Abraham. Het gaat dus niet om zijn daden, Joden, christenen in 2022. Maar wat staat er dan over opgeschreven? Vraagt Paulus. Abraham geloofde en vertrouwde God. En op basis van dat geloof en dat vertrouwen in God werd Abraham rechtvaardig verklaard. Zelf niets ingebracht. Toch ingeloste schuld. Ik vind dat zo mooi in die woorden grace en mercy. Ken je dat? Waarschijnlijk heb je dat al lang een keer gehoord, joh. In al die duizenden preken die je in je leven gehad hebt. Grace en mercy. Ik vind dat zo prachtig. Mercy is dat je straf niet krijgt wat je wel verdiend hebt. Ken je dat? Dat je iets niet krijgt wat je wel verdiend hebt. En grace, eigenlijk twee woorden met dezelfde betekenis. Grace, dat je iets krijgt wat je niet verdiende. Dat is wie God is. Hij geeft je het, zijn liefde, zijn genade, om niets. En dan gaat Paulus, en dat doet hij een paar keer, dan wil hij als het ware een paar argumenten naast Abraham, dat is het eerste, wil hij een paar dingen zeggen over hoe het dan werkt. Dat je echt niets hoeft bij te dragen. In vers 4 staat dan, als je zelf voor iets gewerkt hebt, ja, dan krijg je loon omdat je er recht op hebt. Dat is geen geschenk. Ja, dus Paulus haalt als het ware zeg maar loon uit hard werken aan als voorbeeld. En wie wil er nou niet hard werken? Want als wij hard werken, dan krijgen we loon. En wil je meer loon, dan sta je op het algemeen voor aan de rij. Wees eerlijk. Als je meer loon zou kunnen krijgen voor het werk wat je doet, ren je naar voren. Hallo, ik besta ook. Dit is mijn SOFI-nummer en dit mijn bankrekeningnummer. Meer geld. Waarom? Omdat het handig is en makkelijk is en je meer kan genieten en al die dingen meer. Nou, Paulus zegt in vers 4, joh, als het nou gaat over genade, over grace, als het gaat over verlossing ontvangen, heeft dat niks met hard werken te maken. Nog een keer, vers 4. Iemand die zijn loon verdient, die krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Dan heb je dat verdiend. Je hebt hard gewerkt, alsjeblieft, hier heb je je salaris. Nou, zo werkt het dus niet met het cadeau van God, lieve mensen, Joden in Rome. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, die wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Dus Paulus maakt de tegenstelling tussen salaris krijgen, hard werken en dan vervolgens ook recht hebben op loon versus het krijgen als geschenk vanuit de hemel. Vervolgens zegt Paulus, dat is eigenlijk het derde argument, het derde bewijs wat hij wil aandragen. Yo, kijk even naar die singer-songwriter David. En die kennen we allemaal. 150 prachtige liederen geschreven. En gezongen met zijn harp. Waarin hij de relatie tussen hem en God beschreven heeft. David zong er al over in Psalm 32. De eerste twee versen. Het is heerlijk als de Heer je heeft vergeven wat je verkeerd hebt gedaan. Het is heerlijk als God je heeft vergeven dat je hem ongehoorzaam bent geweest. Het is heerlijk als de Heer zegt dat je niet meer schuldig bent, maar vrij mag staan ten opzichte van hem. Hallo, wil je nog meer horen, Joden die bij elkaar komen in Rome? Het is heerlijk als hij je alles heeft vergeven. Gratis. Dit is wat het is. Dat is het derde argument. Dus eerst komt hij met Abraham. Vervolgens komt hij met het voorbeeld van salaris waar je recht op hebt. En dat het een genadegeschenk is, dat het een cadeau vanuit de hemel is. Vervolgens haalt Paulus David erbij in een van de psalmen, Psalm 32. Maar, en zo slim is hij natuurlijk, omdat hij zelf uit die context komt. Hij begrijpt dat Joden dan een vraag gaan stellen. Maar geldt het alleen voor de Joden die besneden zijn? Of geldt het ook voor de niet besneden mensen? De Romeinen uit Rome bijvoorbeeld, onze vijanden, die zorgen dat de Joodse traditie teniet wordt gedaan. De overheersers van die tijd. Nou, Dan gaat Paulus natuurlijk door in het schrijven van die brief aan de gemeente van Rome, vers 9 tot en met 12. En dan vertelt hij over Abrahams vertrouwen in God. Wat zorgde voor redding. Dat het gebeurde voordat hij besneden was. Om de Joden opnieuw duidelijk te maken. Jongens, dit heeft ook niets met die besnijdenis te maken. Alsjeblieft, hou nou eens op om te denken dat het te maken heeft met dat wat je zelf gecreëerd hebt. Of dat is wat je overkomen. Of waar je zelf van gekozen hebt. Het heeft niet met die besnijdenis te maken. Want Abraham kreeg die belofte. In Genesis 15, 16 en 17 kun je daar mooie dingen over lezen. De belofte van God aan Abraham. Abraham als onbesnedene. Volgens mij was hij 86 jaar toen hij de belofte kreeg van God. Dat hij de voorvader, de stamvader van een hele generatie zal zijn. Die na hem God zullen eren en God zullen belijden. Het geloof van Abraham zorgde dat al die generaties zullen wonen in dat beloofde land. Abraham zag het nog niet. Hij geloofde het. Niet op basis van zijn besnijdenis. Want die beste man was met zijn 86 jaar nog niet eens besneden. Schrijft Paulus. Pas toen hij 99 jaar oud was, gaf God hem de opdracht 13 jaar later om zich te laten besnijden. Abraham kreeg die besnijdenis, vers 9 tot en met 12, als een bevestiging. Abraham, je hoort erbij, want ik ben Yahweh. Ik ben de God die je gered heeft. Ik ben de God die er altijd bij is. Jij hoort bij mij. Ik red je. Niet op basis van je goede werken, maar op basis van dat jij gelooft. Dat je me vertrouwt, dat je me gehoorzaam bent geweest. En dan in vers 13 en vers 14, dan gaat Paulus daarover door. En dan heeft hij het over de belofte van God gekregen op basis van het feit dat Abraham ervoor koos te geloven. Gered. Dus een paar keer haalt Paulus dat bewijs aan om aan te geven, ook vandaag, dat die vergeving van zonde bestaat uit genade en door niet door ons toedoen. Nou, dan lees je in vers 15 tot en met 17 dat het gaat over die spiegel, niet door de wet. Want die spiegel laat alleen maar je schuld zien. En dat is zo'n thema in ons leven. Wat kunnen we ons zorgen maken over schuld? Als we alleen die wet zouden hebben, dan had God nooit de belofte kunnen geven, zegt Paulus. En zonder die wet is er ook geen overtreding van onze zonde. En dan is die kerntekst vers 18 voor mij zo bepalend in dit gedeelte. Wat zegt Paulus dan? Vers 18, ik zoek hem even op. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden. Precies zoals het hem was beloofd. Hoewel het eigenlijk niet kon. Paulus laat zien aan de Joden die daar bij Rome samenkwamen. Het was onmogelijk. Op basis van eigenlijk twee argumenten. Abraham was al zo oud. Hij kon helemaal niet meer die belofte als het ware in vervulling laten gaan door zijn eigen toedoen dat hij nog een kind zou krijgen. En hij kon eigenlijk helemaal niet geloven dat de generaties na hem zouden leven. En dat Abraham door God geroepen werd. Kijk, ik denk wel eens, wij zijn ergens een beetje verpest doordat we die verhalen van haven tot gort kennen. Hè? Van A tot en met Z weten we precies hoe het gegaan is in het leven van Abraham. En ook dat we de uitkomsten, als het ware, die staat al vast, ook die weten we al. Waardoor het bijna soms een uitgekoud verhaal wordt. Maar probeer eens even met mij je even in te beelden dat Abraham op een leeftijd is en in een situatie zit waar hij zelf geen controle meer over heeft. En dat God dan komt, naar aanleiding van wat ik nu verteld heb, wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Abraham die dan hoort dat uit hem, kijk naar de sterren Abraham, zo groot zal je nageslacht zijn. Uit hem zoveel generaties en volkeren zullen komen. Even eerlijk, zou je niet afhaken? Ik heb me dat geprobeerd afgelopen weken wat voor te stellen, hoe dat dan bij mij functioneert. Geloven in God. Buiten mijn eigen kunnen en mogelijkheden en controle om. Dat kan dus blijkbaar. Bij Abraham was het zelfs zo diep dat hij het geloofde, dat hij vertrouwde, zonder dat hij de uitkomst als het gaat over die generaties na hem in vervulling heeft zien gaan. Want ja, toen is hij op een gegeven moment natuurlijk ook gestorven. Dat is een oude man van, geloof ik, ver boven de 150 jaar oud. Dus al die generaties daarna, het feit dat wij hier zitten en dat we deze verhalen nog steeds van generatie op generatie doorvertellen, dat we daar als het ware opnieuw in aangespoord worden om God te dienen en in God te geloven. Ja, dat komt voort uit het feit dat Abraham en de generaties na hem trouw waren. Bleven geloven, dwars door het lijden heen. Vers 18. En dan vers 20 gaat dat nog een keer. Ik lees hem nog een keer voor uit de Bijbel in gewone taal. Abraham zag er heel lang niets van, dat hij een vader van heel veel volken zou worden. Maar toch is hij het blijven geloven. Hij bleef geloven dat God zou doen wat hij had beloofd. Toen hij zei: Abraham, je zal een hele grote familie worden. Hij zag wel dat hij al oud was geworden. Te oud was geworden om nog kinderen te krijgen. Want hij was al over de 100 jaar. En hij had Sara gezien. Een vrouw die geen kinderen meer kon krijgen. En dan in vers 20, toch geloofde hij in God. Hij is niet door ongeloof gaan twijfelen aan dat wat God hem had beloofd. Nee, zijn geloof werd juist steeds sterker. En toen ik dat las, dat raakte mij. Want het kan ook zo makkelijk worden, hè? Dat ik hier vanaf een podium hier, omdat ik gevraagd ben om te spreken tegen jullie, zeg: joh, geloof alleen. Geloof en vertrouw op God en dan komt alles goed. Weet je, lieve mensen, ik geloof, als ik eerlijk ben, in de rode draad van de Bijbel zie. En het gaat dwars tegen onze cultuur, dwars door onze cultuur door, tegen onze cultuur in, wil ik zeggen, in onze tijd. Dat als ik als kind van God probeer ervoor kies om God te geloven: ja, Heere God, ik vertrouw u. Ja, Heere God, ik geloof dat u mijn schepper bent. Ja, Heere God, ik zie het, zoals Paulus in hoofdstuk 1 zegt, door de natuur om mij heen. U moet er wel zijn. Als in dik 2, 3, 4, 5.000 jaar nog steeds wij deze verhalen aan elkaar doorgeven. En in het Oude Testament profetieën staan die nu in vervulling gaan, na duizenden jaren, dan moet er wel een almachtige God zijn. Heere God, help mij om te geloven en te vertrouwen op u. Dan gaat dat vaak ook dwars door lijden heen. Het betekent dus niet, dus een grote misvatting volgens mij, dat als wij voldoende geloof en voldoende vertrouwen hebben, of misschien maar een heel klein beetje geloof en een heel klein beetje vertrouwen, dat het dan wel goed komt. Lieve mensen, broers en zussen, het komt niet goed. In mijn leven, totdat ik doodga, zal het niet goed komen. Zal ik lijden. Zal ik tranen huilen vanwege het onrecht wat mensen elkaar aandoen. Zal ik pijn ervaren vanwege de teleurstelling waar je als mens doorheen moet. Ja, juist ook als christen. Het komt in mijn leven niet goed. En ik zal niet in de rest van mijn leven alleen maar lang leven de lol leven. Nee, de Bijbel laat me juist zien dat ik dwars door het lijden heen iets zal ontdekken van wie God is. Dat in de pijn en in het verdriet, juist daar, God zegt: hé, maar Jorien, hier ben ik. Ik ben die ik ben. Het is een rode draad door mijn leven. Jawel. Voordat ik mijn naam, vorige week sprak ik ergens, zei: voordat ik mijn naam uitspreek, is het de naam van God die wordt uitgesproken. Ik ben Jorien. Ik ben Erika. Ik ben. Vul je eigen naam maar in. De naam van Yahweh wordt uitgesproken over jouw naam. En die naam betekent: ik ben die ik ben. Ik zal er altijd bij zijn. Daar vertrouwde Abraham op. Daar geloofde hij in. Ongeacht de uitkomst. Dat is volgens mij geloven. Ergens anders lezen we in de Bijbel, in Hebreeën 11 geloof ik, of hoofdstuk 10. Het geloof is een vaste grond van waar jij en ik op hopen. Dus wat is nou geloof? Nou, dat zou je voortaan misschien wel op die manier kunnen uitleggen. Het geloof in een God, het geloof in mijn God, is een vaste grond. Zoals ik hier stevig sta op het podium. Het geloof is een vaste grond of is een podium van dat waar ik op hoop. En waar hopen wij op? Ja, eens komt het goed. God heeft het zelf beloofd. Op die nieuwe aarde waar al die pijn en teleurstelling en verdriet en alle ellende eruit getrokken is. Jezus, de Zoon van God zelf, zal regeren. Onder ons mensen zal zijn. Niet met z'n allen zwevend op een wolkje, hoor. Of vreselijk, moet er niet aan denken. Op die nieuwe aarde. Dat het weer gaat worden zoals God het daadwerkelijk bedoelde toen hij begon met het paradijs. Waar we deel van de natuur weer ten volle mogen genieten. Eén zijn met hem. Intiem mogen zijn met elkaar en met onze schepper. Daar kijk ik naar uit. En in dat geloof en in dat vertrouwen mogen we gaan. Zo sluit Paulus ook af. En daar wil ik mee afsluiten voordat we naar onze geloofsoefening gaan. Vers 22. Daarom was God blij met hem. En zei God dat Abraham leefde zoals hij het wil. Hij geloofde en hij vertrouwde. Ongeacht de uitkomst. Hij sprak hem vrij van schuld. Maar dat werd niet alleen voor hem opgeschreven. Lieve mensen, Paulus zegt aan het einde van hoofdstuk 4... het is ook vandaag de dag voor ons opgeschreven. Want God kan en wil ook niets liever dan ons vrijspreken van schuld. En ook wij kunnen leven zoals God het wil. Namelijk, ja, zo concreet is het. Ik ben eigenlijk gewoon wat bijbelversen aan het voorlezen hoor. Namelijk als we geloven in hem, die Jezus, onze Heer, die uit de dood is teruggeroepen en door de geest weer levend is gemaakt. Dank u wel, Jezus, dat u opstond uit die dood, levend maakt, mij levend maakt, jou levend maakt. Lieve mensen, als het gaat over geloof en vertrouwen, zou ik je willen vragen, in het slot van dit verhaal over Romeinen 4, om voor jezelf gewoon maar even heel concreet in een paar minuten na te denken over een situatie in jouw leven. Waar dat geloof en dat vertrouwen, en de band mag daarbij weer op het podium komen, geen idee welk lied we gaan zingen, maar dat is wel mooi om na die paar minuten te doen. Voor jezelf een situatie te benoemen, dat mag je even opschrijven of in je telefoon op notitie zetten, of gewoon in de rust uitspreken naar God. Een situatie waarin dat geloof en dat vertrouwen nodig is. Weet je, als ik naar mijn eigen leven kijk, ik heb dat bijvoorbeeld in dat hele proces van die school waar ik woon, waar ik het zo vertelde, ook echt meerdere keren ervaren dat het eigenlijk soort vastliep. Ik dacht, Heere God, heb ik een of ander luchtkasteel in mijn hoofd gekregen of zo? Heere God, hoe moet het nou? Gaat dat gebeuren? Gaat die droom werkelijkheid worden? Mag ik samen met mijn gezin van betekenis zijn op die plek? Of heb ik iets aangehaald wat helemaal niet waar is? En God heeft op meerdere momenten gesproken. Iemand die zomaar rende bij mij kwam, die zei, joh, ik heb een beeld gekregen en ik moest aan jou denken. Ik zag een beeld in een of andere oude boerderij of een soort langwerpig wit gebouw. En dat jij daar met je gezin zou wonen. En dat is precies de plek waar we uiteindelijk zijn komen te wonen. Dat is dan zo'n bemoediging. Op het moment dat ik het zelf even niet meer zag zitten. We hadden bijna €1 miljoen nodig. Nou, bizar, ik werk bij een NGO, dat verdien ik niet. Weet je, en op de een of andere manier heeft God dat bij elkaar gebracht. En nogmaals, ik ben er verlegen mee om te vertellen, maar ik ervaar dat ik door God gevraagd word het wel te doen, om het concreet te maken. Weet je, misschien zit je wel even, nou, dat soort verhalen ken ik dan net even niet. Ik deel van iets wat God in mijn leven heeft laten zien van wie hij is. En daarom dacht ik aan het einde van die preek, ja, we kunnen kletsen, ik kan nog een heleboel preken houden over geloof en vertrouwen in God, maar laten we het heel concreet maken. Er kan zomaar iets in je leven zijn, dat kan iets kleins zijn, dat kan misschien wel een groot ding zijn waar je mee stoeit, waar je mee worstelt. Of waar je misschien wel dat geloof of dat vertrouwen in God voor nodig hebt. Ik zou je willen vragen, als de band weer wat gaat spelen of misschien dat lied zingt, om dat voor jezelf eens op te schrijven. Of dat uit te spreken naar God. En dat zou er zo uit kunnen zien. Ja, God, over deze situatie vind ik het zo moeilijk om u te geloven. Om u daadwerkelijk te vertrouwen. Help mij. Schrijf het even op. Help mij. Dat ongeacht de uitkomst, ik geloof en vertrouw. En lieve mensen, tot slot, luister goed. De Bijbel, het woord van God, God zelf, zegt niet dat het dan goed komt. Te vaak hebben we dat geprobeerd elkaar wijs te maken. Het is niet zo. Wij broers en zussen, wij zijn deel van Gods wereldwijde kern. Ik zal je vertellen van die om en nabij 3 miljard mensen. De meeste van die mensen, die lijden elke dag. Die gaan met pijn en moeite door het leven en kijken vol verlangen uit naar de terugkomst van de Heer Jezus Christus op de aarde. We zijn een paar procent rijke christenen die zo'n beetje alles hebben wat ons hartje begeert. Daarom vind ik het soms ook zo moeilijk om te geloven en te vertrouwen. Dus durf je, ik vraag het mezelf, durf ik God te geloven en te vertrouwen? Over dat thema waar ik mee worstel, waar ik mee stoei. En durf ik los te laten en aan God te geven, Heere God, ik weet niet wat de uitkomst is. Misschien ga ik wel door een periode van dal en diepe duisternis. Jaweh, alstublieft, wilt u erbij zijn? Help mij om vol te houden. Help mij in het dal om te blijven geloven. En te blijven vertrouwen dat u erbij bent. God belooft zijn redding voor jou. Niet vanwege jouw daden. Niet vanwege al die mooie dingetjes die je hebt opgebouwd in je leven. Maar alleen dankzij dat offer van Jezus Christus. Amen.